Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, van hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Amen. Wij zingen uit Psalm 139 het eerste en het laatste vers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid, gekend mij. Gij doorgrondt mijn daan, ge weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gekend van verre mijn gedachten. Doorgrond men kent mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef men, zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe me toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Het is het eerste en het laatste versje van Psalm 139. Wij doen u eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen wij uit een tweede psalm het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun eer. Welzalig zij die vast op hem. hem betrouwen. Daarna lezen wij uit het woord van God, Romeinen 6.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Dat de genade te meerder worden, dat zij verre. Wij die daar zonder gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel en als wij in Christus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn daarmee gaan begraven door een doop in een dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem in plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat gij gestorven is, dat is gij de zonde eenmaal gestorven. En dat gij leeft, dat leeft gij God in. Alzo ook gijlingen, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet geerse in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de beheerlijkheden derzelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Gode als u de doden levend geworden zijnde. En stelt u levende goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Waar dan zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade? Waar dan zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet, dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten der gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot een dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleesjes wil. Want gelijk gij uw lenen gesteld hebt om, dienstbaar te zijn, der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stel nu uw lenen om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van de dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en God dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade heeft Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere.
We bidden nu samen. Heere, God van de hemel en van de aarde, koning van uw kerk, herder van uw kudde, we roepen u aan, als in een uur van nabetrachting op het heilige avondmaal des Heren, hier gekomen zijn om uit uw woord onderwezen te worden. Dat woord dat zegt dat het wel zal gaan, degene die in uw wegen wandelen, maar ook kwalijk degene die op de brede weg gaan. Heere, leer ons dat onderscheid verstaan, opdat zo we vrede gevonden hebben met u in het bloed des kruises, zo uw genade ons hart heeft veranderd en we van wereldlinge kinderen Gods geworden zijn, van ongelovige gelovigen, van buitenstaanders ontfermde beminde kinderen, het voorrecht daarvan van dag tot dag mogen beleven, opdat in een nieuw godzalig leven wandelen, zodat ons huisgezin, de gemeente, de wereld waarin we leven, u zouden zien in ons en zich verwonderen zouden over uw genade, die ons in staat stelt om als christenen te leven, het kwade te haten en het goede te zoeken, te wandelen in het spoor der gerechtigheid, dat spoor dat u getrokken hebt, dat bloedspoor van Golgotha, om in die weg te gaan, die weg die de waarheid wijst en schenkt en de weg der waarheid doet bewandelen. Heere, sterk ons in de strijd. We zijn niet klaar met het gaan aan het avondmaal, het eten van het brood en het drinken van de drinkbeker. Het is tot sterking in de strijd. Het is tot bemoediging dat we niet alleen verder hoeven als het straks weer maandag is. Dat we ons geborgen mogen weten in u, die schuilplaats van de Allerhoogste. Dat het geloven, gij hebt mijn hand gevat, leid ons dan voor, Heer. Wil onze voet voor struikelen bewaren en ga ons met uw heilig voor. Dat we in ons ganse leven uw liefde zouden vertolken. Dat de mensen het aan ons konden zien. Een ander geslacht, een ander volk, uit een ander geboren dan de kinderen der wereld, uit God geboren. Doende wat goed is in uw ogen, Heere. We kunnen geen ogenblik zonder uw genade bestaan. Dus wij allen struikelen dagelijks in velen, maar wij bevelen ons aan uw genade. Die genade die ons redde, die ons opwekte uit de dood, die ons nieuw leven gaf. Laat die genade dag voor dag ons sturen en onze gang richten naar uw getuigenis. Dan hebben we vrede bij God, die alle verstand te boven gaat. Dan hebben we blijdschap en genieten we het wandelen. Zelfs als we door donkere dalen gaan. U kunt Paulus verblijden er zich in. Als hij waardig geacht werd om Christus wil smaadheid te leiden. Leer ons dat geheim. Het kan alleen wanneer we zien op de overste leidsman en op de voleinder des geloofs. Wat zwak is, wat aangevochten wordt, wat telkens weer bestreden wordt. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw en hij zoekt wie dat hij zou kunnen verslinden. Houd u ze staande, Heer, de zwakken, sterk ze. Laat het Lam God zien, altijd weer opnieuw, dat de zonde der wereld wegneemt. De weg, de veilige weg, de enige weg, de begaanbare weg. De weg waarop we niet alleen hoeven te gaan, waarop we niet zullen verdwalen. Want u hebt het beloofd en ziet, ik ben met jullie al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Maar hier, je hebt het zelf gezien. Daar zijn er ook zoveel die met ons samengekomen zijn, die geen deel genomen hebben aan het heilige avondmaal en daarmee beleden hebben dat ze u niet kennen. Heren, wat is het jammer. Wat is het erg. Zoveel mensen. En dan zoveel die betuigd hebben met hun sprekende daden, met hun blijven zitten. Ik ken hem niet. O heren, we hebben een noodgeschrei op. Tot u die in de hemel woont. Verlaat toch niet. O God, uw erfenis, als ze moeder geworden is. Versterk toch, heren, wat u begonnen zijt te doen, ook in deze gemeente. Ge hebt toch ook hier een kudde, die gewijd door uw vader had. En die kudde moet toch breder zijn en breder worden, als dat u zich vertoont aan de dis van het verbond. Al die anderen, ook onze broeders en ook onze zusters, laat ze niet in de staat van de ellende verloren gaan. Geef leven aan hun ziel, opdat ze u zoeken, terwijl u te vinden is. Dat ze berouw zouden hebben over het kwaad van het ongeloof, van de miskenning. En dat ze zouden geloven dat er ook voor hun een weg is om te leven, om eeuwig te leven. Dat er ook voor hen ontkoming is van het ontzaggelijk oordeel dat volgt op diegenen die u niet kennen. Opdat ze zich haasten zouden om ons leven te doen. Het is nog de welaangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. Nog bekeert u zondaren. Nog is uw geest in ons midden. U hebt het beloofd, Heer. Maar we doen geweld op uw hart. Dat het koninkrijk Gods zou worden uitgebreid. Dat er ook hier in Terneuzen mensen werden toegedaan. Oud en jong, mannen en vrouwen. Die lust hadden om den Heere te vrezen. En die dat in hun belijdenis ook openbaarden. En in het komen naar het heilig avondmaal. En als ze zijn blijven zitten. Die toch naar uw naam genoemd zijn. Die u hebben lief. Gekregen, die uit allerlei oorzaken niet gekomen zijn. Heren, laat eens zien wat ze gemist hebben. En laat ze ook eens zien wat ze wel gedaan hebben. Als ze zijn blijven zitten. Opdat ze bedroefd onderweg. En u plechtig beloofde. Dat ze u volgen willen. Door bezaaide. Maar ook door onbezaaide wegen. Ook als het donker is. Ook als de vijand ons op onze zwarte kleren wijst. En als u ons luide toeroept, gij hebt geen heil bij God. Opdat zijn volgende maal, als u het ons vergunt, wel zouden komen om uw naam te belijden. En onze jongens en meisjes en onze kinderen, die nog geen belijdenis des geloofs gedaan hebben. Heren, laat ze toch het onderscheid zien. Opdat ze in hun jonge jaren aan hun schepper mogen gedenken. Eer dat de kwade dagen komen, dat ze u vroeg zouden zoeken. Want u hebt er een belofte aan verbonden. Dan zullen ze u vinden. Gedenk ons zo vanmiddag, Heer, als we in een uren van nabetrachting zullen samen zijn. Geef ons een ieder ons bescheiden deel. Noem ons bij onze naam, dat we weten, voor uw aangezicht weten wie we zijn. Opdat, zo gij ons geroepen hebt, door uw genade tot genade, wij ons mogen verheugen in uw bedehuis met alle die uw naam bemint. Maar dat we het ook zouden weten dat ge ons roept. En wij geweigerd hebben om te antwoorden. Omdat we iets anders te doen hadden. Andere gedachten, andere begeerden, andere zaken die voorgingen. Maak ons beschaamd in de verkeerde weg waarop onze voeten staan. Breng ons weder, o God, tot uw gewijde tenten. Laat zo uw gunstvolk ook vanmiddag verblijd en vertroost en gesterkt worden in uw bedehuis. Denk u aan onze eenzamen. Aan alle die rouw dragen, die hulp in bijzonder begeren, omdat ze in nood verkeren, in eenzaamheid, in moeite, in verdriet. Wil daar de balsem van uw genezing leggen op de pijn der wond, omdat we zo aan u verbonden werden, bij u. Bij u is medicijn tegen alle zonden en tegen alle wonden. Gedenk aan uw kerk, Heer, in ons vaderland. Tot aan de einde van de aarde. U Sion, bouw het met uw hand krachtig. Dat uw rijk uitgebreid werd. O, dat is onze lust, koning Jezus. Dat u voorspoedig rijdt op het woord van uw waarheid. Ook in de stad waarin we leven. Waar er honderden duizenden zijn die uw naam niet kennen. En niet anders gebruiken dan als een vloek. Laat toch. Uw koninkrijk komen, laat er iets uitgaan van uw gemeente, die uit de duisternis riep, tot uw wonderbaar licht. Zegen ook uw knechten in deze middag, die geroepen hebben uw woord te verkondigen, ook hebben u die naam, die voor uw aangezicht staat. Geef hem de hulp en de leiding van uw heilige geest. We danken u ook in bijzonder voor die zuster der gemeente, die na een aantal weken weer gezond hier mag verkeren met haar man. Trouwe God en Vader, laat het woord haar tot dankerkentenis brengen. Dat ge ze tot hiertoe bewaarde, opdat ze in uw wegen wandelen. En uw lief hebben om alles wat u zijt en wat u doet. Zorg ook verder voor hem, voor haar, met alle die haar lief zijn. En wil zo ons als gemeente vanmiddag een Sabbat zegen geven. Dat we de week weer in kunnen gaan. Met ons oog op u gericht. Hoor ons. Vader van alle barmhartigheid. En bespreng ons. Met het reinigend bloed van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen nu verder het Psalm 73. Het 13e en het 14e vers. 73 van 13 en 14. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op uiden, nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten, bezwijk dan ooit. In bittere smart of bange nood, mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat die lange wordt vervloekt. Geroeit een ui die afvoerieren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al de Heer wiens werk. Ik roemen zal 13 en 14 van Psalm 73. in deze uren van nabetrachting op de bediening van het heilige avondmaal in deze morgen willen we uw aandacht bepalen bij hetgeen gelezen kunt in Romeinen 6, de versen 19 tot het einde. Romeinen 6, we beginnen te lezen bij vers 19. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk ge uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart ge vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht had ge toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelf is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en God dienstbaar gemaakt zijnde, hebt u vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade gift God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Het gaat in deze tekst over ware of valse vrede. Ware of valse vrede. Je kunt ook zeggen ware of valse vrijheid. Want vrede is vrijheid en vrijheid is vrede. De apostel Paulus heeft deze brief geschreven aan de gemeente van Christus te Rome. En daar in Rome, daar was het wat hoor. We hebben nou wel eens over een wereld die zijn einde tegemoet snelt. Maar als je zo leest hoe dat het daar in Rome was, in de dagen van Paulus staan, lopen de rillingen over je rug. Dan zeg je, Heere, hoe ziet u het nog langer aan zonder u te wreken op zoveel uitspattende goddeloosheid? Als je het slot leest van Romeinen 1. Daarom heeft God, ik lees zo maar een paar versen, hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature, niks vreemd onder de zon. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. Ook niks nieuws onder de zon. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hun overgegeven in verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters, godsmaders, hoogvaardige, laaddunkende, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandige verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbar, onbarmhartig. Dat is toch een lijstje. Je zou toch zeggen, Paulusman, pak je spullen en ga uit deze stad weg. Daar is geen eer aan te behalen. Ja, zeg je maar dominee, dat waren heidenen. En van heidenen kan je toch niet veel beters verwachten, want die kennen de Bijbel niet. Die kennen de wetten des Heren niet. Die kennen de genade van God niet. Luister. Daarom, zo gaat hij verder, zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die andere oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. Dus hij spreekt hier niet zomaar in het wilde weg tot een groep heidenen die nog nooit van het evangelie van de genade van God gehoord hebben. Nee, hij spreekt hier tot de gemeente. Tot de gemeente van Jezus Christus. En hij zegt, gij oordeelt anderen. Maar gij doet ook, gij zelf doet ook deze dingen. Dan lezen we de droefheid die de apostel hierover heeft. Als hij deze dingen schrijft aan de gemeente, dan is het een noodkreet van zijn hart. Hoe kan dat nou? De gemeente van de Heer, die vrijgemaakt is van de wereld en van de zonde, kan dat nou zijn? Dat er zoveel in de gemeente van Christus zijn. Die diezelfde dingen doen. Dan de heidenen. Nou zegt u natuurlijk. Maar dat hoeven wij ons niet aan te trekken. Want gelukkig leven wij niet in een situatie die ik daar even voorgelezen heb. Uit het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Pas op. Het zou kunnen zijn dat u het licht van Gods geest miste. Als u zo over uzelf oordeelt. Want al is het waar. Dat wij bewaard zijn voor vele uitspattingen. Waar die gemeente, waar die heidenen daar in Rome voor leven. En ook sommigen in de gemeente voor leven. Dat wil toch niet zeggen dat we rein zijn. Dat we verder onschuldig zijn. Dat we toch mensen zijn die allemaal het goede zoeken. Maar ja, het is nu eenmaal niet voor allemaal weggelegd. Laat zulke gedachten toch ver van ons zijn. In deze uren van nabetrachting. Want dan zou je de waarschuwing mislopen. Die hier in het laatst van het zesde hoofdstuk ook tot u gericht wordt. De waarschuwing ook voor degene die niet. Op de tafel des Heren gekomen zijn. Die toch met de gemeente van Christus meeleeft. Die de naam hebben. Van lidmaten. Van de gemeente van Christus. Maar die toch op de een of andere manier. Een ander leven leiden. Een leven wat niet overeenkomt. Met het leven des geloofs. En dan geldt datzelfde ook voor ons. Want ach. Bij herhaling moet ik het ook weer zeggen. Er zijn toch in de kerk maar twee soorten van mensen. Er zijn mensen die God zoeken. Omdat ze hem lief gekregen hebben. En er zijn mensen die God niet zoeken. Omdat ze hem niet lief hebben. Daartussen is niemand. Ik weet wel dat dat lijkt hard. Wie wil daar niet aan? Wie wil er wel aan? Wie wil zijn doodvonnis ondertekenen? Dat is hard. Dat is verschrikkelijk. Maar het wordt toch tijd dat het in uw leven doordringt. Het is die met mij niet vergadert. Die doet niks. Die komt niet. Nee, die verstrooit. Het is met Christus. Met de schapen. Achter uw herder. Of het is los van de herder. Bij de bokken. Bij de vijand. Nee, ik zeg dit niet. Om u te beledigen. Ik zeg dat ook niet om uw kerkgang in diskrediet te brengen. Ik zeg dat niet om u te doen wanhopen. Maar ik zeg het niet. Omdat God woord het zegt. Omdat God zelf het zegt. U bent op de smalle weg. Of u bent op de brede weg. Daar is geen andere weg. Niet met één been op de brede en het andere been op de smalle. Toch wel een hoopje op God. En dan toch niet belijdenis van uw geloof doen aan de dis van het verbond. Ik wil degene die wezenlijk tot Gods kinderen behoren. Maar op de een of andere dwaze manier toch niet aan het avondmaal deelnemen. Niet in de put duwen. Ik wil ze eruit halen. Ik wil ze brengen tot geloofsbelijdenis. Ik wil ze als een middel in de hand van God oproepen. Al is het maar een vonkje dat God in uw ziel ontstoken heeft. Al is het maar het beginsel van die liefde van God. Dan behoort het je niet op uw plaats gebleven te zijn. Dan behoort het u te voegen bij degene die den Heere vrezen. Wel nu, het is nog niet het einde van uw leven. Ga naar huis straks. Denk eraan. Beleid deze zonde voor God. Beleid het harder. En zeg, Heere, ik kan niet ontkennen. Dat ik uw liefde in mijn hart gesmaakt heb. Maar er is zoveel waar ik mee overhoop leg. Ik durf het niet. Wel nu, God is machtig om u te geven. Wat ge nu niet durft, gaat dan, zo ik zei, beschaamd naar huis. En bid God dat hij u de overwinning geeft. Want ge hebt waarlijk recht. En ge was hartelijk genodigd. En God zou u hier gezegend hebben. Als u hier was. Want dat is Gods gewone weg. Maar ik spreek dan ook tot degene die op welke wijze dan ook met een vrijmoedigheid durven zeggen, nee, aan de tafel kom ik niet. Nee, daar ben ik helemaal geen mens voor. Maar dan zeg ik toch in de naam van de Heer, maar u bent wel een mens om op dit ogenblik te worden opgeroepen voor de rechterstoel van de God van de hemel en van de aarde. En wat zou u dan tegen hem kunnen antwoorden? Wat zou u dan tegen hem durven zeggen? Als hij zei, ik heb mijn vlees en mijn bloed te eten en te drinken gegeven. Tot aanwassing van al uw zon. En gij hebt gewijd. Ik heb geroepen. Maar gij hebt geen antwoord gegeven. Zijn we dan beter dan die mensen daar in Rome. Over wie Paulus hier in deze brief geschreven heeft. Dan is er ook in deze tekst vanavond een boodschap voor u. En dat is zondag bekeren. Stel het toch niet uit. Bekeer u tot God. En als het nood in uw leven wordt. En zegt, o Heere. Ik heb alles geprobeerd. Maar ik faal in alles wat ik wil. En poog te doen. Wel dan zegt de Heere. Alles wat u ontbreekt. Dat schenk ik. Zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Gelooft u dat niet? Denk u dat de Heer u bedriegt? Is dat dan een deel van de Bijbel dat u eruit moet schrappen? Alles wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het mij. Maar ach. Het zal aan de genade van God niet liggen dat ge vanmorgen niet aan het avondmaal was. Het ligt aan de hardheid van uw hart. Bekent dat toch. Daar zal je zegen over ontvangen. Want die zijn zonde beleid, ook van het niet komen, dat is van het verbond. Die zijn zonde beleid en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Dat is het woord waarmee ik vanmiddag beginnen wil uit deze tekst. De apostel Paulus, die heeft zo even, zei ik, de zonde die ook in de gemeente waren, genoemd. En hij waarschuwt nu de gemeente om toch te wandelen op het pad dat God gebaand heeft. En dan zegt hij, ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vlees, wel vlees hier in de zin van de zwakheid van begrip, de zwakheid om op te nemen wat ik in u ga leren. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt, zoals het vroeger, om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid. Alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Hij spreekt hier tot de mensen dus die door het woord van het evangelie tot bekering gekomen waren. Hij zegt, kijk, voor deze tijd leefde u ook in dezelfde zonde van het heidendom daar in Rome. Maar het heeft God behaagd uw nieuw hart te zijn. Uw leven om te wenden. En u wacht God, u verwacht God van u, dat ge de ongerechtigheid verlaat. Uw leden, dat betekent uw leven op aarde, uw mond. Uw ogen, uw oren. En alles wat maar in uw lichaam tot de leden van uw lichaam behoort. En dat is alles. Dat gij uw leden dienstbaar stelt. Zoals u dat vroeger gedaan hebt. Der onreinigheid, der ongerechtigheid tot ongerechtigheid. Stelt ze nu dienstbaar. Ter gerechtigheid tot heiligmaking. Stelt ze nu dienstbaar ter gerechtigheid tot heiligmaking. Paulus bedoelt te zeggen, zoals u vroeger ijverig was om te doen wat je zelf wilde. Al was het nog zo zondig en nog zo verkeerd. Je had er lust toe. Het trok je, je had er zin in. Je deed het. Mag ik niet doen wat ik wil? Dat was het enigste principe waarlangs u leefde. De pad waarlangs u ging. Maar nu zegt hij, nu zijt ge veranderd. God heeft u omgekeerd. En net zo enthousiast als je toen je leden stelde
het pad waarlangs u ging. Maar nu zegt hij, nu zijt ge veranderd. God heeft u omgekeerd. En net zo enthousiast als je toen je leden stelde tot onreinheid. Net zo enthousiast stelt nu uw leden tot heiligmaking, tot gerechtigheid. Dienstbaar noemt je aan de gerechtigheid. Ik heb vanmorgen reeds getracht te zeggen wat het is, de rechte verhouding met God. Hij roept je op dus tot wezenlijke arbeid in zijn koninkrijk. Dat het zichtbaar wordt voor God en mensen. Dat je man en een vrouw bent die vanmorgen de dood des Heren verkondigd heeft. Die vanmorgen aan God en mensen heeft laten zien dat je het zelf niet bent en bij jezelf niet zoekt en onwaardig bent Gods gunst en genade. Want daarvoor zijn we aan het avondmaal geweest. Om te zeggen, u Heren, door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Het avondmaal heeft ons van onszelf afgeweken. Niemand kon met zijn hand op zijn borst kloppen en zeggen, kom op. Maar wij allen zijn gekomen met beschaamdheid des aangezicht. Als een arme bedelaar om te leven van de genade die Jezus Christus voor ons verworven heeft. Nou zegt een apostel, laat dat nou ook in je leven openbaar komen. Laat de mensen in je huisgezin en op je werk en in je omgeving daar nou kennis van krijgen. Meer en meer. Zoals er staat in de tekst. Uw leden stellen tot dienstbaarheid aan de gerechtigheid. En hoe gaat dat? Hoe moeten we dat nou doen? Wel zegt hij, tot heiligmaking. Tot heiligmaking. Een zeer diep woord. Onlosmakelijk aan rechtvaardigmaking verbonden. Maar toch daarvan onderscheiden. U weet het al uit Hellebroek. De rechtvaardigmaking, leerde Hellebroek ons reeds, geschiet buiten ons. In het hemelhof, dan verandert God ons vonnis. Van doodvonnis naar het eeuwige, zalige leven. Maar dat wat God doet over ons, buiten ons, dat doet hij ook in ons. Hij geeft ons, en dat noemen we heiligmaking. Hij geeft ons in ons leven de uitspraak van dat vonnis, mag ik het zo eens zeggen, te beleven. De rechtvaardigmaking is geen beleving, dat geschiet buiten. Maar de heiligmaking, dat is beleving. Dat kunnen we weten, dat moeten we weten. Dat is ook het kenmerk van het echt. Als u van de avond maar weggegaan bent en u zit nou misschien al te schudden en te zeggen, ja, had ik het maar niet gedaan of wel gedaan. Had ik het maar zo gedaan of zo niet gedaan. Zal in deze week best bestreden worden. De duivel is er gauw genoeg bij. Maar houd dan hier aan vast. Houd dan hier aan vast. Waarom kwam u hier? Om te zeggen hoe heilig dat u was? Nee, ik zeg het nogmaals. U kwam hier om rechtvaardiging van uw zonde. Verlossing daarvan. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ge kwam hier om voor de hele gemeente te zeggen, ik zoek mijn zaligheid buiten mezelf. In dat reinigend bloed van Jezus Christus. En dan moet dat in de praktijk van maandag en dinsdag openbaar komen. Dat u door dat bloed rein bent. Vernieuwd bent. Een ander mens geworden bent. Door de kracht van dat bloed. Door de kracht van Gods genade. Door de kracht van zijn vergevende liefde. Zodat je nou ook in heiligheid wil leven. Dat woord heiligheid, dat heeft een geurtje zo van schijnheilige. Die denkt dat hij beter is als ik. Nee, ach nee, dat is niet de beoefening van de heiligheid. De beoefening van de heiligheid, dat is de beeldenis dragen van Christus. Ik kan u geen beter voorbeeld geven. Er is trouwens ook geen beter voorbeeld. En hoe heeft hij de heiligheid beoefend? Als hij gescholden werd, dan schold hij niet weder. En als hem leed gedaan werd, dan dreigde hij niet. Daar heb je een deel van de heiligheid. Als we de genade van God ervaren hebben, laat ik het eens platvloers uitdrukken, dan kunnen we tegen een stootje. Dan vliegen we niet op als een bosje vlooien. Als de mensen ons prikken en zeggen, jij, denk je dat je beter bent dan wij? Dan zeggen we ronduit, ik ben niet beter dan jou, dan jij. Ik ben niet beter dan jij. Maar God heeft hier in mijn hart zijn liefde uitgestort. En nu kan ik niet meer leven zoals jij. Dat is niet omdat ik me uit de modder uitgetrokken heb. Maar omdat ik andere prioriteiten, andere dingen in mijn leven gekregen heb. Die me vroeger ook niet waard waren. Net zoals Paulus, die een ander leven leidde. Eigen gerechtigheid, eigen wil doen, eigen godsdienst volgen. Maar nu gewillig geworden is om het kruis van Jezus Christus te dragen. Dat is het waar de apostel ons voor vermaand. Nu dienstbaar te zijn der gerechtigheid. Een dienstknecht van Jezus Christus. Tot heilig maken. Want, zegt hij, dan komt u nog even weer terug op het verleden. Dan zegt hij, toen gij dienstknechten waart der zonde. Vroeger dus, voor uw bekering, voordat ge wist wie Christus was. Voor de genade in uw leven kwam. Zo waart ge vrij van de gerechtigheid. Ge vroeg er ook niet na. Ge zocht er niet na. Het was voor u van nul en geen waarde. Ge leefde er los van. Gaat er ook geen behoefte aan. Ge zei, ik doe wat ik wil. Wat het beste voor me is, weet ik zelf wel. Ik heb niemand anders nodig. Ik ben verstandig genoeg om te weten wat mag en wat niet mag. Ge waart vrij van de gerechtigheid. Ge bemoeide u niet met de wet. Ge wilde hem ook niet volbrengen. Ge had geen lust om God te vrezen, het allerhoogste en het eeuwig goed. Wat vrucht dan had ge toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelfde is de dood. Wat voordeel had je er nou van? Wat voordeel heeft de mens ervan om in zijn eigen leven, dat toch ten diepste een zondig leven is, te blijven voortleven? Al zeg je, ja, maar ik heb zoveel te doen. En het leven is zo druk en je moet toch ook door het leven. Ik kan toch ook de hele dag niet over godsdienst denken. Ik ben een moeder in het gezin, ik ben een man op het werk, ik ben een jongen op de school en ik heb mijn vrienden. Iedereen eist toch een deel van het leven, ja. En God dan? Heeft hij geen recht op een deel van uw leven? Heeft hij geen recht op gans uw leven? Moet gij hem dan afschepen met, zeg het maar, 4 keer 3 minuten bidden en danken op een dag in de 24 uur? Is dat dan alles? Wat hij dan als een overschotje toegeworpen krijgt. Laat u waarschuwen. Daar is geen verschoning voor uw wegblijven. Ik weet het. Die komt. Die komt uit genade. Maar die niet komt. Die gaat verloren door eigen schuld. Houd dat toch vast. Laat dat toch in uw ziel geschreven staan. Het is Gods schuld niet. Dat u niet aan het avondmaal kwam. Want het is Gods schuld niet dat u onbekeerd voortleeft. Dat is uw eigen schuld. Gehoud meer van de zonde dan van Christus. Gehoud meer van deze wereld dan van God. Dat is uw eigen schuld. Dat zegt de Heer duidelijk in zijn woord. Die verloren gaat, gaat verloren omdat hij niet gewild heeft. Dat ik koning over hem zijn zal. Dat je niet kan, is een waarheid die je pas leert als je gaat willen. Lijkt een beetje Frans. Maar het is toch echt waar. Dat je niet kan. Dat de natuurlijke mens niet kan leven. Naar de wil van de Heer. Dat ga je pas leren als God je bekeerd heeft. Voor de rest is het kwaad. Nonsens. Onzin. Praatjes voor de vaak. Om je ziel schoon te vegen. Maar je komt er niet onderuit. De Heer heeft je zijn woord gegeven. En als je eerlijk in de spiegel van zijn woord kijkt. Dan zal je tot ontdekking komen. Ja. Ik heb er ook niks voor over. Ik heb er nog geen uur op een dag voor over. Ik heb er eigenlijk niks voor over. Ik wil het wel hebben, maar zonder enige moeite. En dan twijfel ik nog of u het echt wil hebben zoals God het wil geven. Wat vrucht had gedaan toen van die dingen waarover u nu schaamt. Want het einde derzelfde is de dood. Is er ook een tijd in uw leven gekomen dat ge u ging schamen over de vorige dingen. En je weet, een kind dat zich schaamt, die kruipt ergens in een hoekje. Achter een deur, achter een gordijn. Dan zei je, waar is die nou? Ja, hij schaamt zich, want hij heeft een snoepje uit de doosje gevat. Of noem maar op, hij schaamt zich. Maar zo zijn onze kinderen. Ze weten dat ze dat niet doen mogen. Maar stiekem, ze doen het dan toch. En ze gaan daar in het hoekje, gaan ze toch gaan eten. Ze schamen zich. Je ziet het uit de verte. Nou, je kent je eigen kinderen. Ze zeggen, oh, die heeft even wat gedaan. Nou, als we groot worden, dan worden we meestal zo gewoon aan de zonde dat we zelfs die schaamte niet meer hebben. Dan zijn we verder naast. Als God ons aanwijst onze ongelukkige, zondige staat waarin we voortleven, en we gaan niet eens meer beschaamd de kerk uit, dan maakt dat kleine kind maakt ons nog beschaamd, die nog schaamte heeft als hij iets verkeerd gedaan heeft. Kennen we schaamte voor God? Nee, dat brul je niet uit in de verte. Maar dan kruip je, laat ik dat beeld van dat kind gebruiken, dan kruip je achter het gordijn. Ergens in een hoekje. Dan zeg je, Heer, ik heb kwaad gedaan. Ik heb het moedwillig gedaan. Ik heb het tegen beter weten niet gedaan. Ach, straf me niet in uw toorn. En kastijd me niet in uw grimmigheid. Red me. Vergeef me. Wees mij genadig. Niet te schamen. Dat is het beeld van Esau. Die ronduit zegt, wat baat het. Die hele zegen kan Jacob gestolen krijgen. Hij kan hem zomaar van me krijgen. Laat mij slorpen van het rode daar. Laat me leven voor deze wereld. De dingen waarover gij u nu schaamt. Want het einde van dat leven, dat andere leven, dat schaamteloze leven, dat is de dood. Maar nu, de apostel gaat verder. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijn en Gode dienstbaar gemaakt zijn, hebt u vrucht tot heiligmaking en het einde, het eeuwige leven. Van de zonde vrijgemaakt. Is hier iemand die van de zonde vrijgemaakt is? Laat ik het begrenzen. Is er vanmorgen iemand aan het avondmaal geweest die van de zonde vrijgemaakt is? Die mag zijn vinger opsteken. Ja, zegt u, maar wat bedoelt u dan? Want er is toch geen mens op de aarde die niet zondig. En toch zijn er mensen op aarde die van de zonde vrijgemaakt zijn. Waarvoor mensen zijn dat dan? Wel, die eerlijk, het is heel eenvoudig, die eerlijk voor de Heer kunnen zeggen, Heer, ik heb geen lust meer in de zonde. Die met Paulus zeggen in Romeinen 7, als er dan nog zonden in mijn leven zijn, en hij zegt, die zijn er met bosjes. Die zijn er met bosjes, dan sterf ik eraan. Die zijn tegen mijn wil in mij overgebleven. Ik doe ze niet meer, maar de zonde die in me is. Heerlijke, als je zo voor God mag zeggen, dat je de zonde haat, en dat je begeert de zonde te verlaten. Wat is dat een bevrijding, hè? Als je elke dag opnieuw mag zeggen, Heer, ik heb gestruikeld menigmaal. Maar, ach, Vader in de hemel, het was niet mijn wil om te zondigen. En als de Heer u dan vraagt, wat wil je dan? Altijd voor u te leven. Zondeloos. Nou, daar hebben u het nieuwe leven. Daar hebben u het beginsel van het eeuwig zalig leven. Ik doe de zonde niet meer, zo staat er in het volgende hoofdstuk van de Romeinenbrief. Maar natuurlijk niet, dat is niet de tekst van de antinomiaan. Die zegt, hup, zondig er maar op los, want Christus heeft toch al je zonde op het kruis gehaald. Nee, die zo spreekt, die heeft nog nooit de bitterheid van de zonde ervaren. In het licht van Golgotha. Want als je oog verlicht is, om het lam van God te zien, voor jouw zonde gestorven, aan het kruis van Golgotha, dan zijn de zonden de dood geworden. Dan zeg je met Paulus, en dan roep je God op je getuigen, ik wil het niet. Tegen mijn wil in mijn ogen gebeten. Is het niet een heerlijk getuigenis, dat God zegt van de zonde vrijgemaakt. De zonde heeft over ons geen heerschappij meer. We haten de zonde, omdat God staat. Daaraan kan je weten of je kind voor God bent. Een onfeilbaar kenmerk. Hoe sta je tegenover de zonde? Gaat er niet over dat de een beter leeft dan de ander. Maar tegen de totaliteit van de zonde. Al is die zonde dan in de mensenoog nog maar zo gering, zo klein. Maar als de zonde zonde wordt, zoals God het ziet. Voor God zijn er geen kleine zonden en geen grote zonden. Ze zijn allemaal even groot. Maar dat zelfs wat wij dan in spraakgebruik noemen, kleine zonden. Waar misschien een mens je niet eens om berispen zou. Maar die ons in ons hart raken. Omdat ze het verband wat we tussen God en onze ziel ontvangen hebben schenden. Omdat ze de liefde van God krenken. Omdat ze ons geloof aantasten. En de echtheid van ons christelijk leven. En daarom zijn de zonden ons de dood geworden. Toch niet moeilijk om daar ja op te zeggen, een kind voor God bent. Het kleinste kind, het geringste kind, het zwakste kind van God, die zegt amen. Amen, die zegt Heer, dat is waar. De zonden zijn me de dood geworden. Ik doe de zonde nu niet meer tegen mijn wil in mij overgebleven. Van de zonde vrijgemaakt zijn. Hoe zijn we van de zonde vrijgemaakt? Wel, we zijn God dienstbaar gemaakt. God heeft ons aan de kant gezet. Hij heeft ons getrokken naar de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht. En toen beleefden we de smart over onze zonde. Maar in het licht van Gods genade. Toen kropen we naar God toe, is het niet waar? Hoewel we wisten en geloofden en beleden dat we tegen hem zwaar en menigmaal gezondigd hadden. Toch kropen we naar hem toe. En toch bogen we onze knieën, toch smeekten we hem. Alle tijden van de dag, soms ook van de nacht. Of dat hij ons genade wilde bewijzen. Of dat we bij hem gevonden hebben milde handen en vriendelijke ogen. We hebben de goedheid van God gesmaakt. En naarmate dat we vorderen in het leven des geloofs, naarmate dat we opwassen, gaan we steeds duidelijker zien waarin die goedheid van God aan ons verkondigd is en thuisgebracht wordt en toegepast wordt. Dan is dat bloed en dat gebroken lichaam van Christus ons zo dierbaar. Dat we niet meer buiten kunnen. Dat we liever van alle mensen veracht zouden worden. Als dat God ons verlaat. Daarom zijn we aan het avondmaal gekomen. Omdat het ons leven geworden is. Van de zonde vrijgemaakt. Maar dan ook godendienstbaar gemaakt. Daar is in de Bijbel een woord dat letterlijk vertaald wordt. Een slaaf van Christus. Geworden te zijn. Een slaaf van God geworden te zijn. Zoals een slaaf zich. Met alles wat hij is. En alles wat hij heeft. Met zijn lichaam en met zijn bezit. Eigendom is van zijn Heer. Of was zoals het vroeger was. Toen er nog slaven waren. Zo noemt Paulus zich ook een slaaf. Nee, dat is geen vernedering. Om een slaaf van Christus te zijn. Dat is de heerlijkste verlossing. Die je uitdenken kan. Dat je voor rekening van een ander bent. Van een vader die voor je zorgt. Die je levensweg bepaald heeft. Die je nooit begeeft. En die je nooit verlaat zal. Hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde het eeuwige leven. Dat is de vrucht, de heiligmaking. Dus als ik zien mag. Ik ben een slaaf. Van Jezus Christus die voor mij zorgt. Die mij aan zijn kant getrokken heeft. Mij verlost heeft uit de slavernij der zonde. En me gebracht heeft op de smalle weg naar het eeuwige leven. Mijn God, dan zal ik u eeuwig loven. Dan zal ik een gewillige slaaf zijn. Dan zal ik van uw wegen niet afwijken. Hier staat het. En uw vrucht tot heiligmaking. Dan hoef ik niet te zeggen, mensen, laat u deze week zien. Wat u hier beleden hebt. Nee, dan is het. dan is het de natuurlijke openbaring van het geestelijk leven. Dat ik de trekken van mijn koning, van mijn borg en van mijn zaligmaker in mijn gezin, op mijn werk, in de wereld waarin ik leef, ga vertonen. Vanzelf spreekt. Natuurlijk, dat is nou de natuurlijke openbaring van het geestelijke leven. Laat de mensen het maar zien. Betoon het maar in uw huisgezin. Overwin maar uzelf. U bent uzelf toch niet toevertrouwd? Uzelf, uw ik, heeft toch geen waarde meer? Dat is toch gestorven met Christus? Er leeft toch maar één in uw hart? Dat is hij die voor u gestorven is. Nou dan, wees dan zijn getuige. Leef ernaar, spreek ervan, denk erover, bid er ook bij. En het einde dat komt nog. Als wij dit leven mogen scheiden, als we de strijd gestreden hebben, dan staat hij, onze borg en zaligmaker, met de kroon der overwinning gereed. Om zodra we de laatste adem uitblazen, onze ziel gaat op tot God, om ons te kronen. Met de kroon der rechtvaardigheid die de Heere, de getrouwe rechter ons te dien dagen, geven zal. En wat dat is, daar krijgen we maar net een voorsmaakje van hier op aarde. Dat kunnen we niet uitspreken, dat kunnen we niet uitvertellen. Wat dat is het grote geheim. Waar hier iets van in onze ziel wordt ingefluisterd in de gemeenschap met God. Door de kracht van de Heilige Geest altijd bij de Heere zijn. En dat zonder ooit meer te scheiden. Want, zo voegde hij er toe, de bezoldiging der zonde als een laatste waarschuwing, dat is de dood. Maar de genade gifte Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Daarvan nog een paar woorden nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, ik kies de welgebaande weg. Steek in de hete middagzon in het moer bij dal, gij zijt een bron. En stort op hen een milde regen, een regen die hun overdekt verkwikt en hun tot zegen strekt. 84 vers 3. Bezoldiging der zonde is de dood. U weet dat woord bezoldiging Dat is een ouderwets woord, dat gebruiken we nou niet meer, maar we weten nog wel wat betekent. Dat is de wettige uitbetaling aan het einde van de week of van de maand. Van het jaar. Dan ontvangen we onze bezoldiging. Hetgene dat we verdiend hebben. Nou, de bezoldiging der zonde. De wettige uitbetaling op onze zonde. Is de dood. En dat is het loon door God vastgesteld. Daar zijn geen bemiddelaarscommissies. Daar zijn geen hoge mensen die dat kunnen veranderen. De bezoldiging der zonde al spot de hele wereld daarmee. En al zeggen ook vele zogenaamde christenen, het zal allemaal niet zo erg zijn, het zal best loslopen. Ik ben geen boef, ik ben een net kerkmens. Maar de bezoldiging der zonde, en wie is het in die zonde? Dat is de dood. En dat God dat waarheid gemaakt heeft, kijk dan maar naar Golgotha. Als u ooit zou twijfelen of de bezoldiging der zonde de dood was ook voor u, kijk dan maar naar Golgotha. Daar heeft God het verschrikkelijke oordeel laten neerkomen op het hoofd van zijn eigen kind. En als God nu zijn eigen zoon niet gespaard heeft, waar moeten wij dan blijven? Die nooit zijn zonde gekend, nog gedaan heeft. Als God nu zijn eigen zoon niet gespaard heeft, waar zullen wij dan blijven? Als we zonder bedekking van het bloed voor de rechterstoel van Christus zullen komen. De bezoldiging der zonde is de dood. Onherroepelijk en voor eeuwig. Hier in het leven nou. Kijk maar. Hoeveel ellende is er al? Huwelijks ellende. Ellende in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Maatschappelijke ellende. Hoeveel ellende? Het is allemaal bezoldiging. Van de zonde. Omdat ons hart verkeerd is. Omdat we niet begeren te wandelen naar de wegen des Heeren. Kijk maar. Luister maar naar het nieuws wat ons uit de alle oorden van de wereld toekomt. Dat slechte niet. Die oorlogen en die geruchten van oorlogen die opstanden, dat uitmoorden. Dat elkaar geen voet grond gunnen. Elkaars voedselpotten omtrappen door het verderf. Van alles wat nog dienstbaar zou kunnen zijn. Aan hongerige volken. Verwoest op allerlei wijze. In revolutie. In oorlog. Met geweld. Ja. Zo'n wereld hebben wij ervan gemaakt. Het einde van dat. De bezoldiging der zonde. Is de dood. De dood in het gezin. De dood in het huwelijk. De dood op de werkplaats. De ellende, de moeite, het verdriet. In de stad, op het land. Dat is de dood. De bezoldiging der zonde is de dood. Laten we er maar aan denken. Als we ermee te maken krijgen. Laten we maar tot inkeer komen en zeggen. Heere, kom toch. Het is alles vanwege mijn zonde. En niet als een goedkoop praatje. Om van de verantwoordelijkheid af te komen. Maar als werkelijkheid. Ik ben een deel van de maatschappij. Ik ben ook een medezondaar. Die straf moet dragen door het goddelijk gericht. Maar dat is niet het laatste woord. Wat hier in Romeinen 6 gesproken wordt. Er staat iets achter. Er staat een maar. Meestal is het maar niet zo gelukkig. Dan is het meestal om onszelf te verscholen. Maar hier is het een goddelijk maar. Hier is het een evangelisch maar. Hier is het een maar door God zelf over ons uitgesproken. Maar de genadegifte van God is het eeuwige leven. Door Jezus Christus. De bezoldiging. De wettige uitbetaling van de zonde. Dat is de dood. Maar wat God geeft. Uit vrije gunst. Die eeuwig God bewoog. Dat is een gunst. Of is het geen gunst dat het avondmaal hier toegericht is. Is het geen gunst dat we mogen weten. Van de genade van God in de Heer Jezus Christus. Dat we mogen weten van zijn doornen kroon. En van zijn ruwhouten kruis. Is het geen gunst. Dat we de weg ter ontkoming gewezen worden in dat geslachte lam, de Zoon van God. Is dat geen gunst? Is dat geen gift? Een genadig gift van God. Hadden we het enige mate verdiend? Hoe komt zijn we geen heidenen? Hoe komt het dat we hier in de kerk zitten bij het woord van de levende God? Hoe komt het dat de geest hier werken en kinderen van God zijn? Hoe komt dat? Dat is een genadig gift van God. En die genade geeft die duurt tot in der eeuwen eeuwigheid. Dat is het eeuwige leven zelf. Dat is maar niet iets, maar dat is leven, leven, eeuwig leven. Is de moeite waard. Om dat te zoeken, terwijl dat het nog te vinden is. En als je dan zegt, ja, kwam het dan maar. Kon het dan maar eens komen. Was er maar iemand die je bij de hand vat, terwijl hier staat het. Hier is uw leidsman. Door Jezus Christus. Om zijn Heer, beken dat dan. Valt hem te voet. Hij is de middelaar Gods en der mens. Hij heeft het in zijn leven op aarde bijgemaakt. Geen lust te hebben in de dood en goddeloos. Hij was der kranke helper. Hij was de hulp van de eenzame, van de verstrooide, van de arme van geest, van de hongerige en van de dorstige naar de gerechtige. Die heeft hij mijn goederen vervuld. En zijn ambtswerk is nog niet ten einde. Zijn hemel is nog niet vol. En zijn liefde is nog niet volkomen geopenbaard. Het is nu de wel aangename tijd. De dag der zaligheid, heden dan. Zo gij zijn stemmen hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Amen. Hier is gelijk een het schreeuwt naar de waterstromen. Zo zong eenmaal een dichter die u lief had en toch ver van u was. Zo schreef mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? Ach, Heere, wil uw werken wonderbaar maken in het midden van ons. Sterk uw kinderen in de strijd, die we ook deze week en voortaan bestrijden zullen hebben. Houd ons staande, houd ons bij de hand, leid ons in het spoor der gerechtigheid. En als we zonder u tot hiertoe onze weg bewandeld hebben, laat de boodschap, deze boodschap, ons tot inkeer brengen. Daar is nog een terug. Daar is nog een weg tot God. Het is nog niet voor eeuwig verloren. Bind het op onze ziel. Opdat we zo de week mogen ingaan. En zouden horen en geloven. En onze weg wentelen op u den Heere. Wat u tot ons spreekt. Want u spreekt gewis tot elk die voor u leeft. Van blijde troost en vrede, zo zijt ge, want ge zijt de zaligmaker van zondaren. Mogen we zo onze weg op u wentelen, ook in het binnengaan van deze nieuwe week. Blijf bij ons, Heere. Leid ons veilig, bewaar ons. Als we volgende week samenkomen, onder de leesdienst, als u het ons vergunt. Ik wil dan ook die broeders die daarvoor gaan, uw heilige geest geven. En geef de gemeente lust en liefde om zich neder te zetten onder het woord van de levende God. Ga met ons, Heere, wees ons genadig in de Zoon van uw welbehagen, Jezus Christus. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 18, daarvan het negende vers. Ik kan met u door sterke benden dringen. Met mijn God zelfs over muren springen. De Heere weg is gans volmaakt en recht door louter. Rein en trouw. Al wat hij zegt. Hij is een schild. En schutsheer voor de vroom. Voor die tot hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als hij een tegenheen? Wie is een rots? Dan onze God alleen.
Spring.
Geliefde, gaan u heen in de vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.